podcast.
Je bent 24 uur per dag bij je politieagent. Nee, sowieso van een motorrijder bij de politie wordt wel verwacht dat hij zelfstandig kan werken ook. Ik ben ook 4 keer in China geweest om daar een wieleronde te filmen. Ik heb van alles begeleid, van vips tot vliegtuigwrakken. Maar ik heb ook een orka begeleid. En dat is het verschil tussen gewoon motorrijden en werken met je motor.
De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon.
Aflevering 121 van de nummer 1 podcast. Voor iedereen die zich motorrijder voelt en voor een ieder die geniet van alles wat met motorrijden te maken heeft. Wederom een volle show.
Ja,
Dennis.
Ja, vol, veel post, veel reacties. Ik heb A4'tjes vol met vragen voor de gast van vandaag, want dat is weer een interessante.
Ja.
Daarover later meer natuurlijk. Heb jij nog plezier gehad op twee wielen?
Ja, zeker. Ik ben eventjes wezen rijden met mijn Kreidler. Ik heb even mijn Kreidler uitgelaten, als het ware. Dat is echt...
Heb je het geluid onder de knop? Want dat
ja,
klinkt wel lekker.
Hoor eens. Ja. Die tweetak dampen, hè. En als je dan een tijdje mee aan het rijden bent en hij is lekker op temperatuur, ja, daar word ik gewoon gelukkig van.
Ja, we hebben het filmpje al gedeeld op social. Jij zat te glunderen op dat ding.
Het is natuurlijk niet zo heel erg goed voor het milieu. Dat weet ik ook wel, maar oké. Maar die geur, ook, ik vind het heerlijk. Echt, je wordt er echt heel erg blij van.
Maar leg eens uit voor de mensen die nu zeggen, ja, dat is toch een brommer?
Ja, officieel, nou, tenminste, het was ooit mijn middelbare schoolbrommer. Maar hij is natuurlijk opgevoerd, want dat deed je vroeger, hè, flink opvoeren. En inmiddels zit er een motorkenteken op. Dus het is officieel een A1 motorfiets. En ja, ik word regelmatig staande gehouden door een collega van onze gast. Want ja, het,
klopt dat wel, meneertje?
Waar zijn wij mee bezig, is dan altijd de vraag. Dan zeg je, nou, u zit op een motor en ik uiteindelijk ook.
Wij zitten te genieten, zeg je dan.
Ja, ja, dat is, daar komt het dan op neer. Zeker als ik nog even dat geluid nog even laten horen. Nou ja, goed. Dat is wel even mijn motormoment voor deze aflevering.
Ja, jij bent met de 70ste zee op pad geweest. Ik met Kawasaskia en vriend Erik door Zeeland.
Oh, dus
lekker met de Honda's en de Kawa uitgelaten. Een rondje Zeeland, bijna alle eilanden gezien. Het was lekker druk, maar ja, het zijn het seizoen is weer begonnen. De temperatuur was even boven de 20. Iedereen weer op pad. Heerlijk genieten. En tussendoor nog even wat locaties gedaan voor de Bike Shed Nederland. Maar daarover later meer.
De Motorpodcast. Achter het vizier van...
Erik Koops. Erik, welkom in onze Bike Shed op dit moment.
Mogen we het al zo noemen?
Ja, dit noemen we gewoon. Dit is onze eigen Bike Shed. Er staat één motor binnen, dus...
Dan mag het een Bike Shed heten, toch? En we hebben bier en bitterballen, dus...
Ja. Komt helemaal goed.
Dankjewel.
Erik,
welkom.
Fijn dat ik er mag zijn.
Jij geeft instructies aan motoragenten onder andere.
Dat klopt.
Ben je zelf ook motoragent?
Zeker, ja. Dat moet. Om motorrijinstructeur, politiemotorrijinstructeur te zijn. Dan je begint altijd zelf. Eerst als politieagent. Dan als motorrijder bij de politie. En uiteindelijk ben ik rijinstructeur geworden.
Dus we kunnen jou op straat ook tegenkomen als wij net even te hard rijden of net een artikel 5 begaan. Dan zouden we jou door jou staande gehouden kunnen worden.
Dat zou kunnen, ja. Ja.
Okay.
Maar dat is niet mijn hoofdtaak. Hè. Ik ben bezig met instructie, maar goed.
Jij bent soepel, hè? Je bedoelt, als ik met mijn kruidertje aankom rijden, dan heb je niet zoiets van waar zijn wij mee bezig.
Maar goed, ik ben natuurlijk wel opvallend gewoon aanwezig op de... Op de openbare weg. Dus ja, er zijn bepaalde dingen waar je natuurlijk niet zomaar aan voorbij kunt rijden.
Nee, in principe mag je mag dus alles wat een zeg maar, normale agent...
Okay.
Nou, voor we over het hele politiegebeuren gaan beginnen... De vaste luisteraar die weet het. De eerste vraag van vandaag is...
Huh? Waar rij je op?
Privé dan.
Ja.
Privé dan.
Ik rij niet zo heel veel meer privé, moet ik zeggen. Omdat ik toch best wel veel voor de baas rij. Maar ik heb een BMW R1200 GS Adventure.
Oké, okay. Ja, een verstandige keus.
Ja, het is een beetje niet zo'n fantasievolle keus misschien. Maar...
Nee. Maar dan denk ik meteen, dat is toch ook het model waar de politie veel mee rijdt nog steeds?
Ja.
Dan rijd je dus privé hetzelfde als wat je zakelijk rijdt?
Voor de politie rijdt niet zo heel veel op de GS, hè, meer op de RT. Maar ja, het is, voor het groot gedeelte is het hetzelfde. Ja. Het is ook een stukje kwaliteit, vertrouwdheid waar je mee gewend bent. Maar ik vind het gewoon een heerlijke fiets eigenlijk.
Ja, goede kant.
Ja.
Ja. Maar nooit de behoefte om daarnaast bijvoorbeeld eens even lekker een rondje te ploffen. Ik noem maar wat, zoiets bijvoorbeeld. Ik zeg van, Dat lijkt me dan wel eens lekker, hè? Dat, de hele dag in zo'n geel pakje rondgereden. Dat je dan s'avonds zo'n hesje aan doet met een grote doodskop op je rug.
Nou, zover zou ik niet willen gaan, maar...
zou kunnen, hè?
Kijk, dat zal waarschijnlijk ook nog een vraag zijn die jullie stellen. Maar als ik dan een hele grote garage zou hebben, dan zou er misschien wel weer wat anders in staan.
Die, okay, die 100.000 euro vraagt dat.
Ja, die komt straks.
Gaan we ook voorleggen.
Maar je zegt, je rijdt zelf privé minder. Niet zoveel.
Ja, nee... Ik heb een jong gezin, ik heb daar gewoon ook veel minder tijd voor. En als je de hele dag gereden hebt,
ja
dan ga je s'avonds lekker wat anders doen over het algemeen.
Toch weet ik zeker dat er nu mensen te luisteren zeggen van, geef mij die baan, ik zou heel graag betaald willen worden voor motorrijden. Ja. Wat een mooie baan heb jij.
Ja, zeker, absoluut. Ja.
Wat rij je op een dag of gemiddeld?
Ja, ik denk, het ligt een beetje aan wat we doen, maar zo 2,500 kilometer zo... Een beetje op zo'n dag wel...
Dat is wel haalbaar,
ja.
Dat
ja.
vind ik nog niet eens zo gek veel.
Nee, ik zou zeggen van, nou, dat is vast iemand die, weet ik veel... 300 kilometer, 3, 4, 500 kilometer op een dag.
Maar dan moet je wel flink doorrijden om dat te halen op een dag. Want ja. Kijk, een dag heeft ook maar 8 uurtjes. En je begint en je maakt een praatje. En je maakt kennis met degene met wie je onderweg bent. En je stopt onderweg eens een keertje en je hebt het er eens over. En
van gevuld ook de onderweg.
Maar dat komt misschien door het beeld wat in ieder geval wat ik heb... is dat de motoragent zoals ik hem ken... is voornamelijk door Jan Willem de politievlogger... en verkeersagent Alkmaar de snelwegen en de N-wegen meters maken. Maar jij geeft ook instructie aan andere motoragenten. Het is niet alleen maar het snelwegwerk.
Nee, nou goed. Kijk, elke agent die moet op elk stuk weg uit de voeten kunnen... Dus je kan wel de hele dag op de snelweg gaan rijden. Maar we hebben natuurlijk nog veel meer soorten weg. En ik zoek ook graag wat bochtige weggetjes op. Om de bochtentechniek te oefenen of lekker door de stad heen. Mm. Dus proberen we elk type en soort weg wel te bereiden.
Maar is dat nou zo noodzakelijk om politieagenten te trainen? Want je zou zeggen, dat zijn toch min of meer de Uber-motorrijders. Die zijn al, als ze al elke dag 200 kilometer op dat ding zitten... dan zijn ze al zo goed, die maken zoveel kilometers. Wat kan je die nou nog bijbrengen?
Ja, goed, dat is natuurlijk per collega's dat verschillend. Kijk, het is natuurlijk ook wel belangrijk dat we het wel ook goed blijven doen...
Ja.
Dus iedereen heeft training nodig. En zeker als je professional bent, dan heb je gewoon veel training nodig. Maar en voetballer van Ajax, die moet ook elke week trainen. En,
je moet op herhaling dus ook. Ajax, nee, zeg het niet te hard. maar je moet op herhaling.
Ja,
dus
je moet zeker op herhaling. Ja, okay. Absoluut. Ja, sterker nog, het is zelfs verplicht om één keer in zoveel tijd een herhaling te doen.
Okay. Maar dan hebben Peter en ik allebei ons motorrijbewijs. Daarvan heb je, je moet het achtje, je moet langzaam slalom, snel, noem maar op, de noodstop en dat soort gekkigheid.
Rambam.
Wat staat er in het examenlijstje wat een motoragent dan geleerd moet hebben van jou?
Nou goed, kijk, ze doen een opleiding en daar staan wel een aantal dingen in die aan bod moeten komen. Nou, onder andere de bijzondere verrichtingen zoals we die noemen. Maar daar zitten ook... rijden met vrijstelling in. Dus dat betekent dat we mogen rijden zonder dat we ons aan de regels hoeven houden. Om gewoon wat vlotter ergens te zijn.
Spreek tot de verbeelding.
Dat is vol gas.
Rijden met vrijstelling.
Dat is allemaal op gepaste zijde.
Ja, oké, maar dan wordt er gezegd, u heeft toestemming.
Nou, toestemming is net weer even wat anders. Oh. Want dan rijden we met het gebruik van optische en geluidssignalen. Dus dat is nog even een stapje verder. Maar gewoon inhalen bijvoorbeeld over doorgetrokken strepen. Of het negeren van de rood verkeerslicht.
Oh, maar wacht even, dat mag je dus ook doen als je niet je blauwe zwaailicht
aan hebt. Ja, sterker nog, dat gebeurt vaker als we niet blauwe gebruiken.
Oh, dan zit ik me altijd dood aan te ergeren. Dan denk ik, je moet toch een zwaailicht aanzetten, ik dan?
Nee, hoe noem je dat ook alweer?
Ja, optische en geluidssignalen.
Nee, maar hoe noem je dat, die manier van rijden ook
alweer? Met vrijstelling.
Met vrijstelling. Ja. Oh, dus als ik een doorgestrokken streep pak, dan zeg ik, dat is met vrijstelling.
Ja.
Ik dacht ook dat je dan
maar die vrijstelling moest je wel door de minister zijn afgegeven.
Wil je solliciteren met een feit?
Nee, ik denk, ik probeer het gewoon als eraan gaan. Ik heb vrijstelling.
Nou goed, je moet misschien een beetje in context zien. Kijk, als er een collega van mij verkeerssurveillance doet... en voor hem rijdt een auto te hard... of die haalt in over een doorgetrokken streep... dan zal hij toch naartoe moeten en hem meenemen. Dus dan zal hij zelf ook wat sneller moeten rijden... of over een doorgetrokken streep moeten inhalen... of misschien wel een rood licht moet negeren. Ja, en dan kan hij niet elke keer zijn optische en geluidssignalen voeren.
Nee.
Want dat gebruiken we eigenlijk alleen als er echt spoed is... Dus,
een
dringende taak, zoals we dat noemen. Dus dan moet er echt wel gevaar zijn voor personen of goederen.
Wat staat er nog meer op het examenlijstje?
Nou goed, dat rijden, hè, daar kun je uitspitten in een aantal onderdelen. Bijvoorbeeld het inhalen, het rijden van bochten. En dan verwachten we dus iets meer van een CBR-rijder. Wat hogere snelheden, mooie bochtenlijnen. Dat soort dingen. Zoekopdrachten met spoed. Het rijden met opties en geluidssignalen. Dat zijn allemaal dingen die aan bod komen. Het rijden op autosnelwegen zit erin. Daar kun je eigenlijk een heel complete rit kun je daarvan maken.
Ik vind het wel spannend of heel mooi om te zien. Dan zit je naar in dit geval Jan Willem te kijken, de politievlogger. En die moet dan in een woonwijk achter een brommer aan of zo, om de een of andere reden. En dan tussen paaltjes door en over gras en door struiken. En denk, dat is best wel rijden voor gevorderden.
Ja, kijk, en je bent dan ook nog met heel veel dingen tegelijk bezig. Dus eigenlijk dat motorrijden, dat moet gewoon een automatisme worden. Daar moet je niet meer over hoeven nadenken.
Nee.
Want dan kun je namelijk met je werk bezig zijn. En dat is het verschil tussen gewoon motorrijden en werken met je motor.
Hoe noemen ze dat ook alweer? Het moet uit je ruggenmerg komen, hè?
Precies.
Ja, ja. Het is me trouwens ooit, ik kan het nu wel zeggen, want het is verjaard. Het is me ooit gelukt om met dat apparaat wat achter jou staat een motoragent te snel af te zijn.
Over met die krijtler?
Ja, het wandelpad in Hilversum. Daar zitten paaltjes, daar kon ik net tussendoor.
Ja, dat is wel voordeel, met een klein motortje.
En
ja,
daar kon die volgens mij was dat nog een KT. In ieder geval een hele brede, ik heb ervan genoten. Ik schoot er tussendoor.
Heb je geluk dat hij je kenteken niet heeft gezien?
Dat was nog een klein plaatje toen.
Oh, ik wou net zeggen.
He, dus daar zat gewoon een brommerplaatje op. Ja. Nou, dan moet je wel goede ogen hebben, wil je dat kunnen lezen, hoor. Maar in ieder geval, ik schoot er tussendoor en hij bleef staan. En toen dacht ik, yes!
is het echt verjaard, weet je het zeker?
Het is langer dan 20 jaar geleden. Dat kan ik nu wel zeggen.
Maar over materieel gesproken, met wat voor motoren rijden jullie in de dienst?
Nou, de meeste dienstfietsen, dat is de R1250 RT. Dat is eigenlijk de algemene politiemotor.
Mm-hmm.
Dan heb je nog de wijkmotor. Het is een Yamaha Tracer aan mijn hoofd. Die hebben we niet bij de landelijke eenheid. Dus ik heb daar zelf weinig ervaring mee. En hebben we nog een aantal onopvallende motoren. Dat kan variëren, maar over het algemeen zijn dat vaak ook BMW's in een GS of een...
Maar die herken je toch aan een zwart antennetje aan de achterkant. Ja. En met twee van die pootjes naar beneden, dan weet je, dat is een stil.
Ja, in de tijd dat je nog met je krijtler vooruit reed misschien wel. Maar tegenwoordig hebben ze dat
allemaal echt onherkenbaar
prachtig onherkenbaar gemaakt.
Je stipt het even aan, de landelijke eenheid. Hoe zit die politie in elkaar? Want ik snap daar nooit wat van. Je hebt de landelijke eenheid, dat zijn andere mensen dan in de wijk blijkbaar.
Ja, nou, de landelijke eenheid heet tegenwoordig ook niet meer zo. Dat hebben ze ook vooral, maar laten we daarbij houden. Dat is eigenlijk wat vroeger KLPD was. Dat kennen heel veel mensen nog wel. En dat is eigenlijk een landelijke eenheid. En je hebt de regionale eenheden. En dat zijn Noord-Nederland, Oost-Nederland, Den Haag, Amsterdam. Nou, zo is het land eigenlijk verdeeld. En overkoepelend zit daar die landelijke eenheid regio-overschrijdende taken eigenlijk. En dat is eigenlijk een hele grote organisatie met van allerlei verschillende takken.
De meest voorkomende fout die motoragenten, maar daar ben ik ook benieuwd naar. Dat bedoel, jij traint ze. Wat zie je nou het meeste bij zo'n motoragent? Die je zegt van, chef, dat kan beter.
Hij begint te lachen. Dat moet er eentje zijn, hoor.
Nou ja, goed. Kijk, als een collega bij me komt voor een training en die is gewoon lekker ervaren en die rijdt veel, dan ziet het er allemaal best wel heel goed uit. Maar als ik nou zou zeggen van, een hoofdtaak is toch wel dat afstand houden. Dat is zeker een motorized dingetje. Je zit wat hoger, dus je bent toch geneigd om je kan wel makkelijk over voertuig heen kijken om er dan gewoon wat korter op te kruipen. Ja. Wij willen graag werk lekker vanuit de afstand.
Maar leert een motoragent dan anders afstand houden dan ik bij het CBR?
Ik denk het wel, ja. Ja.
Als in, je moet er eigenlijk dichterop zijn en nog bewuster zijn, of niet?
Nee, we moeten juist verder weg.
Juist verder weg? Ja. Oh, oké. Okay. Ik zou juist denken, je moet de boef niet laten gaan.
Ja, maar goed, dat ligt een beetje aan wat je wil doen natuurlijk. Maar als jij op een provinciale weg rijdt en je wil naar voren komen, dan moet je juist meer afstand hebben om makkelijk te kunnen inhalen.
Ja. Oh, ja,
want dan heb je gewoon meer zicht. Je kunt nog een aanloopje nemen. En het gaat gewoon allemaal wat makkelijker als je wat meer uit afstand werkt. Je hebt veel meer ruimte, je kan veel makkelijker reageren op zaken. Je hebt veel meer tijd. Veel meer overzicht. Dus dat is wel een ding wat altijd wel even een mindset moet zijn.
Oh man, dat was een hel. Ik kan me nog steeds herinneren wat ik in mijn oortje hoorde de hele tijd. Dat is afstand van die rijinstructeur.
Ja. Als je bij ons zou komen, dan zou ik nog meer afstand willen hebben.
Ja?
Ja. Ja, terwijl je dus inderdaad denkt van zo'n motoragent moet natuurlijk ongelooflijk dicht op een eventuele boef zitten. En dat dan gewoon zo hard mogelijk erachteraan.
Ja, nou ja, goed, we wel vlot achteraan. Maar ja, wat moet je doen als je er kort op zit met je motor?
Ik kan
hem ook niet tussen stoppen dwingen.
Nee.
Over vlot gesproken, dan hebben we nog één tak van sport niet. Ik moet opeens denken aan Rob de Klein. Dat is de motoragent die in aflevering, wat was het, heel lang geleden?
29 en 30.
Een van de beter beluisterde afleveringen van de Motorpodcast. Die zei juist, vlot, we hebben haast, dus we doen rustig aan.
Ja, rustig aan, want we hebben haast.
Ja. Ja. Dat vond ik een mooi motto.
Ja, dat is zeker van toepassing, ja. Dat heeft hij mooi gezegd.
Maar hij reed bij motorondersteuning.
Ja.
Dat zijn weer andere rijders. Dat zijn maar de mensen die Maxima en Willem-Alexander begeleiden.
Ja. Ja, daar heb ik zelf ook bijna 10 jaar gewerkt. En vanuit daar ben ik naar instructie gegaan. En ik heb daar samen met Rob ook gewerkt. En dat is een afdeling, dat is van de landelijke eenheid. En die doen de begeleidingen van onder andere Koninklijk Huis en VIPs vanuit het buitenland die hier komen. Bijzondere transporten.
Maar dat doe je nu niet meer?
Nee, ja, soms nog wel. Ik geef daar ook nog instructie in en training. En als er grote inzetten zijn, bijvoorbeeld een staatsbezoek of een wielerronde, dan gaan wij mee als instructie om daar of nieuwe mensen in te bekwamen of om wat tips en trucs te geven. Een stukje kwaliteitsbewaking doen we daarin.
Over tips en trucs gesproken. Weet je wat ik altijd zo mooi vind met zo'n motorbegeleiding? Dan hebben ze een aantal motoren voor een auto rijden en een paar erachter. Dan gaan ze van de ene rijbaan naar de andere rijbaan. En dan lijkt het wel een soort balletvoorstelling. Ze gaan echt gewoon tegelijk naar die andere rijbaan. Echt, en die motoren blijven exact naast elkaar rijden. Dat ik denk van, dat wil ik ook kunnen.
Ik heb het van de week met z'n drieën geprobeerd. Het lukte met z'n drieën al niet.
Als jij dat als instructeur nou eens aan, in ieder geval aan ons twee even uitlegt. Hoe pakken we dat nou aan? Dan gaan we het later eens even proberen. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Ja. Dat je dat tegelijk doet.
Zonder is ballet. Het is gewoon ballet.
Zonder dat je hoeft te roepen of te wenken of weet ik veel wat. Nee, gewoon hoppakeet. Naar de,
ik denk, dat is misschien een heel logisch antwoord. Veel oefenen.
Veel oefenen.
Dat sowieso. We hebben natuurlijk communicatie onderling met elkaar. Ja. Dus dat is ook
wel tel je dan af? 3, 2, gaan?
Nee, nou, je kan wel. Je geeft wel van even plaatsen naar links nu. En dan weten we dat bij nu bijvoorbeeld. Dat is dan het moment dat je allemaal gaat. Dus dan weet je, dan ga je allemaal tegelijk. En je kijkt in je ooghoek naar wat je maatje doet.
Ja.
En je spreekt met elkaar af dat de rechtermotorrijder, die is leidend.
Oké. Okay.
Dus we richten ons op rechts. In dat geval, als we zo bij elkaar rijden. Dus als die rechter beweegt, dan moet die linker mee gaan bewegen. En andersom.
Oefening baart kunst.
Ja.
De Motorpodcast. Passie voor motoren.
Dan toch nog even terug naar wat. Het is toch een heel bijzonder beroep. Een motoragent sowieso. Maar dan bij die motorondersteuning. Je hebt hele bijzondere ritten gehad. Nou zei Rob de Klein destijds. Van ja, mijn meest bijzondere rit is het begeleiden van de MH17 slachtoffers geweest.
Ja.
Vanuit Eindhoven naar Hilversum, volgens mij, even uit mijn hoofd. Wat staat jou nog helder op het netvlies?
Nou, ik zeg dan altijd, ik heb van alles begeleid. Van VIPs tot vliegtuigwrakken. Maar ik heb ook een orka begeleid.
Een orka?
Ja, dat was
naar het dolfinarium.
Vanaf het dolfinarium. Oh. En die is toen naar Schiphol gegaan. Die zat in een grote zeecontainer.
Ja.
En die hebben we toen in een hele grote, want er was ook wel wat protest op. Dus er was wel wat angst voor wat protest. Uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen. Maar die hebben we toen in een hele grote stoet, hebben we die van het dolfinarium naar Schiphol begeleid. Dus een orka, ja, vond ik wel een bijzondere VIP eigenlijk om te begeleiden.
Ja, en die zit dan in een bak water natuurlijk.
Ja, die zit
dus
in een zeecontainer. Ja, die hangt denk ik in een hangmat, in water. Ja.
Ja.
Kan je niet zomaar even op de rem trappen, denk ik ook. Of juist gas geven, dat moet heel
smooth. Nee, dat moet heel simpel, ja.
Ja. Dan klotst hij eruit.
Maar goed, hij moest ook nog in het vliegtuig. Dus dat,
jeetje.
Dat gaat ook niet altijd even simpel natuurlijk.
Nee.
En toch heb je de overstap gemaakt van dat hele bijzondere elite korps naar instructie geven. Dan wordt je geduld echt op de proef gesteld, denk ik.
Ja, nou, ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. Want ze hadden wat mensen nodig in de instructie. En toen kon ik dat, gewoon om het eens te proberen, kon ik dat doen vanuit de afdeling. En dat is zo goed bevallen dat ik daar nooit meer weg ben gegaan. Ja, het is combineren van je vak, wat je altijd gedaan hebt, en het overbrengen van iets op een collega, zeg maar. Dat vind ik gewoon ontzettend leuk om te doen. Iemand te benaderen of te kijken hoe ik hem het beste kan benaderen om daar het maximale resultaat uit te krijgen.
Ja.
En iedereen heeft weer zo zijn eigen gebruiksaanwijzingje, zeg maar. Dat is gewoon echt ontzettend leuk om te doen. Dus het is, en zeker als je het ook een paar jaar gedaan hebt, hè, dan is het ook leuk om weer een nieuwe uitdaging daarin te vinden. Dus ja, dat was mijn uitdaging, om de kennis die ik had over te dragen aan anderen.
Waar moet nou een goede motoragent aan voldoen? Want ik ben pas weer eens een keertje staan. Ja, ik word af en toe staande gehouden. Vooral met dat gele ding.
Hoe komt dat toch?
Ja, hoe komt dat? Omdat ik zo'n betrouwbaar gezicht heb natuurlijk. Nee, maar in ieder geval, ik werd hier in Hilversum aangehouden door een meisjesagent. En die had hele korte beentjes. Ja, dat is lullig om te zeggen. Maar ze kon die BMW zo echt... Ze zat met de punten van je tenen.
Ja, ze kon net bij de grond.
Ze kon net bij de grond. En ze moest dus die motor neerzetten en afstappen. Want ja... Het ding was eigenlijk een beetje te groot. En toen wilde ik nog zeggen, zeg meisje. Maar ik denk, laat ik dat maar niet doen. Want dan was ik meteen... Ik ben netjes gebleven. En uiteindelijk heeft ze me niet beboet. Ze moest gewoon eventjes alle papieren zien van dat ding natuurlijk. En toen was het allemaal in orde. Maar ik dacht eventjes van ja, hoe... Ja, dus iedereen kan motoragent worden, ook als je een beetje te korte beentjes hebt.
Waarschijnlijk, al op het moment dat zij opstapt en rolt, is ze...
Ja, gaat goed.
Ja, dus natuurlijk is dat lastig. Als je niet zo lang bent om op en af te stappen en te manoeuvreren, zeker als je even achteruit moet steppen. Goed, er zijn geen minimum eisen aan. Je moet die motor onder controle hebben. Je moet hem kunnen beheersen. Je manoeuvreren, dat moet. Maar zodra je dat kunt...
Is het oké. Okay.
Ja. Ja.
Maar daarvoor moet je eerst agent zijn?
Ja. Je gaat eerst gewoon lekker naar de politieschool, zoals ieder ander. Je werkt een tijdje op straat. En dan over het algemeen is dat gewoon op de basisteams. Zoals bijvoorbeeld hier in Hilversum. En daar hebben ze gewoon ook een aantal motorrijders op zo'n team. Nou goed, er komt dan eens een keer een plekje. En dan kun je aangeven van, nou, dat lijkt me wel wat.
Andersom kan niet. Ik zou het ook wel leuk vinden om op zo'n grote BMW een beetje rond te rijden. Dat ik dan dus pas eerst ga motorrijden en dan pas politieagent word. Je moet echt eerst politieagent zijn en dan kom je misschien in aanmerking.
Maar jij bedoelt dat je meteen wilt gaan rijden en later pas wilt gaan wandelen door de wijk, zeg maar.
Precies. Ja. Of eigenlijk liever dat wandelen in de wijk overslaan en gewoon alles op de motor doen.
Nee, zo werkt het niet. Nee, dat gaat helaas niet werken. Nee, sowieso van een motorrijder bij de politie wordt wel verwacht dat hij zelfstandig kan werken ook.
Ja.
Dus dat zul je wel eerst moeten leren.
Ja, dat is natuurlijk een verschil. Want vaak zit je met z'n tweeën in een auto, heb je een maatje en op de motor ben je eigenlijk altijd alleen. Of vaak alleen.
Kan, ja. Ja. Ja, of je bent extra, of het ligt er maar net aan hoe een bepaalde...
Maar je hebt toch, je walkie-talkie.
Zeker.
Alles wordt overlegd. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ze moet altijd eerst eventjes even smoezen met het hoofdbureau.
Zeker. Maar als je hier in de straat staat, dan... En het duurt 5 minuten voordat je collega's er zijn. Dat kunnen hele lange 5 minuten zijn.
Ja.
Als het even niet gaat zoals het moet.
Oh, dan moet ik even uitleggen. Komt dat vaak voor? Dat je dan als motoragent bij iets of iemand bent... dat je bij jezelf denkt... nu heb ik backup nodig, jongens. Kom even gauw met een extra motor en dan...
Nou ja, ik denk dat in de steden en in de dorpen... meer voorkomt dan bij de landelijke eenheid. Maar over het algemeen straalt een motoragent ook... wat meer gezag uit, of tenminste die...
Ja, zo'n grote motor.
Ja.
Dat denk je.
Dus heb je ook minder snel problemen eigenlijk.
Ja, zo werkt dat ook natuurlijk een beetje. Ja. Dan komen ze niet op een klein, 500 cc dingetje aan... omdat ze er makkelijk mee tussen een hekje door kunnen. Maar nemen ze een grote BMW.
Ja, ik weet niet of het de motorfiets is of het totaal pakket... maar dat, over het algemeen heb je op de motor gewoon minder weerstand.
Ja.
Misschien ook als je in een staande gehouden wordt op je krijtlen... dat je dat van de motoragent ook eerder verwacht en ook eerder accepteert dan... Misschien als er een wijkteamauto is dat je dan nog denkt van... ik lul me er nog wel even onderuit. Maar dat bij een motorrijder denk ik van laat maar die...
Ik hoop juist altijd bij de motoragent op een klein beetje compassie.
Dat kan ook.
Dat ik denk van, ik rij ook motor. En dat ik heb het 1 keer meegemaakt in coronatijd. Had ik ook iets, ik had iets gedaan wat niet helemaal... oké was, dan werd ik ook staande gehouden door een motoragent... en die zei, ja, het is coronatijd, zo rij maar door. Weet je, toen dacht ik, gelukkig, hij heeft een hart, hè? Laat maar gaan.
Is dat ook niet echt zo, dat als je het niet al te bont maakt... en het zijn motorrijders onder elkaar... dat het dan ietsje sneller door de vingers wordt gezien... dan dat er een normale surveillanceauto voorbij komt?
Ja, ik kan niet voor andere collega's spreken natuurlijk. Dus,
spreek voor jezelf. Hoe ben jij?
Zolang ik niet met 100 door de bebouwde kom ga.
Ja, kijk, je bent ook liefhebber en je hebt misschien net even iets meer begrip voor bijvoorbeeld de snelheid van de motor. En je zit er gewoon heel snel wel rijden wat harder dan met een auto, dat snappen wij. Als motorrijder denk ik net wat beter dan een collega die misschien niet op de motor zit.
Ja, dus stel je voor, jij ziet dat ik tegen de 90 iemand aan het inhalen ben, dan rijd ik net even te hard. Ja. Dan 80, dan zou een flitspaal zou me pakken.
Zeker.
Misschien een surveillance auto ook. Maar jij zou misschien begrijpen dat het een legale inhaalactie, althans een soort van veilige inhaalactie zou kunnen geweest kunnen zijn. Met heel veel... Oké.
Nou, heb ik ook wel eens meegemaakt. Dat heb ik ook aan Rob, de politieagent, verteld. Op een gegeven moment ging ik een keer met een maat een stukje rijden. Ja, hoor, een dikke BMW achter me, met een blauw zwaailicht. En ik bleef maar achter me aanrijden. En ja, ik had zoiets van, ik heb niks gedaan, hè. Zo heel keurig rijden en dan bleef maar achter me aan.
Heb ik ook wel eens gehad, daar werd ik helemaal nerveus van.
Ja, en nou inderdaad dat je gewoon denkt van, wat moet je dan?
Ga er voorbij.
Je kan toch moeilijk stoppen en zeggen, nou vriend, wat moet je nou? Nee, ja, dus ik bleef helemaal tot Veenendaal vanaf Zeist binnendoor. En dan bleef er maar achteraan zitten, jongen. En ik denk, nou, die is gewoon aan het kijken van, ik wacht tot hij een foutje maakt en dan pak ik hem. Tenminste, ja, ik heb het hem niet kunnen vragen. Want uiteindelijk bij Veenendaal ging hij eromheen. Maar ik denk van, wat is dit voor test?
Ja, dat weet ik niet. Want nee. Ik denk als je met een opvallende motor achter iemand rijdt, dan verwacht ik niet meer dat hij dan nog veel bijzondere dingen gaat doen eigenlijk. Dan meer dat hij zich dan netjes gedraagt. Dus
misschien werd tussendoor wel je kenteken helemaal door de borrel gehaald.
Kunnen, dat hij even heeft nagevraagd.
Staat er nog boetes open?
Ja. Oh, dat zou het kunnen zijn.
Ja.
Breekie, hoofdbureau hier. We rijden nu achter een Kreidler. Kenteken, zus hem zo.
Het was met de Harley.
Oh, met de Harley.
Ja.
Maar goed. Ja, of bij de eerste rotonde gewoon even een hele rotonde pakken. Kijken of die achterna gaat.
Als je dan nog achter.
Ja, dan is het wel heel verdacht.
Dan kun je net zo goed zelf aan de kant gaan staan.
Ik wil zometeen wel even weten wat er nou allemaal aangepast is aan die motorvoertuigen waar jullie op rijden. En we hebben nog veel meer andere vragen. Dat en meer zometeen in de Motorpodcast.
Sta je voor rood en wordt je motor niet gezien? Zie je gevaarlijke wegsituaties voor motorrijders? Baal je ook zo van al die wegen waar je als motorrijder niet meer welkom bent? Motorrijdersactiegroep MAG komt op voor jouw belangen. We laten van ons horen in Den Haag, we voeren rechtszaken voor open wegen, we lossen problemen op. Dat kunnen we nog beter doen als ook jij lid wordt. Kost je bijna niks, nog geen tankbenzine per jaar. Kom op! Meer weten? Motorrijdersactiegroep.nl.
De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.
Jij rijdt nu voor het werk, binnen de lijntjes, netjes. Je geeft ook nog instructie. Dus ik mag wel zeggen dat jij precies weet hoe je moet motorrijden. Heeft het zakelijke motorrijden jouw privé motorrijden veranderd?
Tuurlijk, zeker, ja. Kijk, wat ik geleerd heb zelf in al mijn rijopleidingen die ik gehad heb, ja, dan neem je natuurlijk privé ook mee. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik moet wel privé echt goed oppassen dat ik me goed aan de snelheid hou. Want ja, kijk, dat kan in de instructie, gaan we daar wat sneller overheen. Hè, want dat is natuurlijk ook onderdeel van onze instructie. Dus ja, daar raak je ook een beetje aan gewend. Dus ik moet echt goed oppassen privé. Dus het kan ook weer een nadeel zijn. Dat je daar misschien dat je weer wat meer aan gewend bent. Maar ja, zeker het anticiperen, ver vooruitkijken, dat neem je allemaal mee. Ook in je privé.
Want die ontheffing die is niet permanent.
Helaas niet, nee.
Dat kan niet. Want hoe was het nou ook weer met motoragent Willem? Die was zijn rijbewijs kwijt, hè?
Ja, had hij niet veel te hard gereden of te veel gedronken? Een van de twee?
Nee, hij had niet gedronken. Maar in ieder geval
had hard met snelheid te maken, volgens mij.
Met snelheid, ja.
Ja, ik dacht dat het is doorgestoken kaart.
Hè? Ja, jij geloofde dat niet?
Nee, we kunnen ook wel van jou verhaal. Volgens mij hebben ze het gewoon onderling, omdat het een leuk filmpje oplevert. Ja.
Nou, ik denk niet dat hij dat zo leuk vond. Dus dat kan ik me niet voorstellen.
En dat ze dan in de kantine zeggen, ah, Jan Willem, jongen, hier is je papiertje terug. Jongen.
Alles voor de kijkcijfers.
Ja, zoiets.
Heb je wel eens met hem gereden?
Nee. Nee? Ik ben hem wel eens tegengekomen, maar ik heb nooit met hem gereden. Nee.
Oh, ik wou zeggen van, vraag anders of hij ook eventjes deze kant op komt.
Maar goed, hij is een halve BN'er inmiddels, joh.
Ja. Dit is misschien leuk om eens even met hem te praten.
Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op demotorpodcast.nl.
Maar, net wat je zegt, we hebben het nu over Jan Willem. Kijk, als wij 10 kilometer hard rijden of 20, bij 30 is het een probleem, maar 20, ja, dat is jammer. Maar jij wil, denk ik, niet gepakt worden met 20 kilometer te hard.
Nou, goed, privé. Voor mij, ik ben privé ook een privépersoon, net als dat jullie dat zijn. Dus dat gaat gewoon ook via een Accept Giro. Ja, ik ben ook wel eens geflitst in mijn privé tijd. En dan moet ik dat gewoon betalen. En dan is het daarmee klaar. Ik moet wel oppassen dat ik niet mijn rijbewijs kwijtraak. Of in de 30 plus zit. Want ja, dan gaat het wel op een gegeven moment gevolgen hebben. Ook voor de uitvoering van mijn werk natuurlijk.
Daar zijn ze niet coulant. Dat ze zeggen van nou, hè.
Ja, goed, als ik mijn rijbewijs niet heb, kan ik mijn werk niet
doen. Nee, dat is waar.
Dus dan heb ik wel wat uit te leggen. Ja.
En omgekeerd. Als jij privé rijdt, mag je dan ook iemand noteren als je ziet van, hé, die geit door rood?
Ja, en je bent 24 uur per dag ben je politieagent, dus dat zou ik kunnen doen.
Ja. Buitendienst. Mag je ook iemand... Oké.
Okay, als ze een echte bond maken.
Ja, maar...
Dat komt niet voor.
Zoveel, hoor.
Nee.
Hey, over die motoren gesproken. Je zei net van, ja, het is een vrij groot BMW en Yamaha wagenpark, wou ik zeggen, maar motorpark. Buiten dan al die stickers en die sirenes die erop zitten. Wat is er verder nog technisch aan het apparaat gedaan?
Nee.
Niet?
Het is in principe gewoon de motor zoals je hem ook kan kopen. Motorisch gezien, zeg maar. Mm-hmm. Hij is niet opgevoerd of sneller gemaakt. Dus daarin is hij hetzelfde. Het enige wat anders is de opbouw. Er zit een mobielefoon op. Er zitten twee accu's in, dus een extra accu zit erin. En voor de rest, ja, stopborden. Je kan de verlichting uitzetten. Er zit een blauwe lamp uiteraard op.
Oh, je kan de verlichting helemaal uitzetten?
Ja. Ja.
Dus dat wat wij gewone motorrijders niet kunnen?
Ja.
Je kan echt helemaal alles uit.
Stomme vraag, maar waarom zou je dat willen?
Nou ja, goed, als je misschien 's nachts ergens heel onopvallend naar een pand wil rijden waar misschien een melding is. Of als je een auto wil volgen een beetje in de verte en je wil niet opvallen, ja, dan zou je hem uit kunnen doen.
Jullie krijgen toch ook allemaal een demper van met een klepje erin? Dat had ik begrepen van de fabrikant die dingen aan het maken was. Tenminste, dat was zijn verkooppraatje naar mij toe. Ik lever ook aan de motoragenten. Speciale uitlaat met het klepje. We noemen nu even niet de naam. Hè,
het klepje?
Voor Harleys en andere herriemakers. Maar die zou het ook aan de politie leveren. Want zou je dan een keer achter gespuis aan moeten, dan kun je je klepje dicht doen en dan maakt die nauwelijks herrie. En dan kun je er in fluisterstand achteraan rijden.
Ja, nou, ik weet niet wie dit verteld heeft, maar hij zit niet op mijn dienstmotor in ieder geval. Ik heb er nog niet van gehoord.
Jekyll en Hyde.
Ja,
nee.
Die zit in ieder geval niet op de reguliere opvallende motorfiets. Daar zit gewoon een standaard uitlaat.
Ik denk, er is aan die motor nog van alles gedaan, joh. Stepjes handiger plaatsen, of het stuur dit, of het kuipje zus. Of,
nee, ja, er zitten andere koffers op en niet op een reguliere motor. Wat smallere koffers met valbeugels. Er zit ook geen duo-stepjes en geen... Je kan er geen passagier op meenemen.
Nee.
Er zit een mobielefoonkast. Maar voor de rest is hij eigenlijk best wel hetzelfde.
Ik was pas in de buurt van Rotterdam. En daar werd een verkeersplein even afgezet door twee motoragenten. En daar was ik best wel van onder de indruk. Want het was een hartstikke druk verkeersplein. En denk van nou, dat ging maar net... Nou, in mijn beleving ging het maar net aan goed. Ik denk, dan moet je toch wel ijzeren kloten hebben. Wil je dat voor elkaar krijgen? Want ze kwamen dat verkeersplein oprijden. Weliswaar met blauwe zwaarlichten en sirenes aan. En er was toch nog een automobilist die doorreed. En dan zet zijn motor neer. En dan begint te schelden tegen die automobilist. En die stopt dus ook. En die zet zijn auto alsnog aan de kant. Maar het was echt een heksenketel. En het lukte ze toch om met twee motoren echt een heel verkeersplein helemaal af te zetten. En later kwam er een ambulance voorbij. Ik denk van, nou, dan moet je toch wel even lef hebben. Want op een gegeven moment ging hij ook voor een vrachtwagen uit. En die moest hij ook even stopzetten. Ik denk, nou, ook als motoragent kun je onder een vrachtwagen komen natuurlijk.
Zeker, ja. Ja.
Dus dat leer jij ze aan?
Nou ja, goed. Het is het mogen begeleiden, ook van een ambulance of van een VIPS. Dat is gewoon een vierweekse opleiding waarin je dat leert. Dus dat is wel een pittige opleiding. Veel in Rotterdam ook.
Ja.
Dus ja, dat is iets wat je gewoon veel moet doen. Wat je veel moet oefenen. En ja, eigenlijk de kunst is ook om op zo'n kruising gewoon een beetje vertrouwen uit te stralen. Aanwezig zijn.
Ja.
We gebruiken heel veel de fluit ook om aandacht te trekken.
Ja.
Ja, en die hele kruising gewoon lekker onder controle te hebben.
Maar ik snap wel dat mensen dat niet snappen. Want weet jij wat het teken is op zo'n kruising wat die agent geeft?
Nou, als
dat
alles stil moet staan. Als je zijn hand zo opsteekt,
hand
dan
omhoog, toch?
Hand omhoog, ja.
Maar soms zie je dat bijna niet. De kruising is zo groot en op een kruising gebeurt veel. Mensen zijn toch afgeleid en zijn in paniek. Want er staat iemand midden op die kruising in fluoriserend geel. Ja, en toch denk je dan, ja, het licht gaat op groen. Het staat al heel lang te wachten. Ik heb ook wel eens iemand gezien die dan toch denkt van, ja, mag ik niet gewoon rechtsaf? En die agent maar fluiten met zijn hand wapperen. Denk, ja.
Ja, nou, dat gebeurde daar dus ook.
Ja, dat gebeurt zeker. En
je wordt toch ongeduldig?
Als je ook even je rug omdraait, dan de brutale medeweggebruiker, die probeert het ook.
Ja,
ja goed, dus daar moet je gewoon scherp op zijn. Elke rijstrook even aanwijzen, stopteken geven. Ja. Ik bedoel jou ook. En jou bedoel ik ook. Zo.
Ja.
Ja, en dan beloop je eigenlijk de hele kruising even. Afstappen van die motor.
Ja.
Jezelf breed maken.
Dat deed hij uiteindelijk ook. Ja, het was wel, ik was wel van onder de indruk. Maar in dit geval ben ik zelf trouwens wel heel keurig blijven wachten. Ik heb niet...
Anders word je weerstaande gehaald.
Ja,
Je wou ook zien wat er gebeurde natuurlijk.
Nou ja, ik was, het duurde best een poosje voordat die ambulance kwam. Dus ik had er zoiets van, ja, hallo, waar is dit voor?
Ja, inderdaad, je hoort nog geen sirene. Denk je, nou, wat staan we hier nou te doen? Komt de koningin? Gaat er een helikopter landen? Komen de UFO's? Wat is er aan de hand?
Ja, nou, het duurde even en toen kwam er een ambulance. En dan heb je natuurlijk alle begrip. Ik bedoel, dat snap ik. Je zal in die ambulance liggen. Dan wil je natuurlijk ook
niet voor niets.
Zo snel mogelijk naar het ziekenhuis.
De Motorpodcast.
Terug naar die opleiding. Want je zei, we moeten door rood kunnen rijden, versneld kunnen rijden. We moeten over een doorgetrokken streep. Nou heb ik wel eens bij het politieverkeersopleidingsinstituut, het PVI in Lelystad gereden. Heb je ook allemaal van die hellinkjes? En denk ik van is dat hellinkje dan het spannendste wat we leren bij de politieopleiding?
Nee, nou goed, daarom rijden we ook niet de hele rijopleiding op dat oefencentrum. Maar goed, dat is in ieder geval om een begin te maken met motorbeheersing. Stoepje op, stoepje af. Er staat een wipwap, er staan pionnetjes, een dijkje inderdaad, waar je even stel naar beneden en omhoog gaat. En daar leer je wel, daar leg je wel een goede basis voor motorvaardigheid. Maar daarna gaan we ook lekker op de openbare weg. Zoeken we trappetjes of heuveltjes of stukjes zand. Of we moeten eigenlijk overal wel een beetje uit de voeten kunnen.
Je moet ook een beetje off-road kunnen rijden.
Een klein beetje, niet heel veel, maar een klein beetje.
Ja. Ik heb wel eens een motoragent vanaf een stationstrap naar beneden zien gaan.
Ja, kan zeker.
Hoe die dan door het poortje is gekomen, weet ik niet later. Want dat lijkt me dan wel een uitdaging.
Ik heb ook wel eens gezien dat het misging op een filmpje. Dat hij naar beneden reed en dat hij halverwege er niet meer goed kwam.
Dat heb ik van dronken studenten op een fiets ook wel eens gezien. Maar nog nooit van de motoragent.
Ik heb wel pas kanaal nog? Dumpert.
Oh ja.
Daar hadden ze een motoragent die was vergeten zijn pootje standaard uit. Die motor die lag rondjes te draaien.
Oh ja.
Dus en hij was lopend achter iemand aan die moest hebben.
Ja.
Dus, en die motor die... Ik denk, maar hoe kan dat dan? Want als je hem op zijn kant legt, dan slaat hij toch af. Maar dat was dus blijkbaar niet het geval. Hij bleef draaien.
Als hij een beetje in het moment bevalt. En zeker die boxes, die liggen dan op de cilinder. Die liggen een beetje onder een hoek.
Ja.
Ja, dan kan precies dat wiel nog het asfalt raken. En dan gaat hij rond. Ja, probeer hem dan maar weer stil te krijgen.
Ja. Nou, we toch over bloopers hebben. Heb jij een blooper moment in gedachten van jezelf? Waar je niet zo trots op bent?
Nou ja, ik heb zelf... Ik mocht mijn instructeursbewijs halen van om politierijinstructeur te worden. En ik was net klaar. En een van mijn eerste dagen ging ik een training doen. We doen dat op een groot terrein. Dat heet de Vlashakkers. Dat is een militair terrein bij Amersfoort. Daar mogen we dan trainen met pionnetjes. En we hadden lekker een dagje gedaan. En uiteindelijk even de pionnetjes oprapen. Dus ik deed lekker mee. Even met de motor pak je zo'n pionnetje even. En we hadden nog de K1600, dat is een behoorlijk zware motorfiets. En ik deed maar meer pionnetjes en meer pionnetjes. Veel te veel natuurlijk. Dus ze vielen op een gegeven moment op de grond. Maar ik raakte uit balans. En ik zet mijn voet bij. Ja, en de motor kwam erachteraan.
Ja.
Dus toen had ik meteen mijn enkel gebroken en mijn enkelbanden gescheurd. Dat was eigenlijk in de eerste week dat ik mijn instructeurbewijs had.
Lullig, zeker aan het einde van zo'n trainingsdag.
Ja. Dus toen zat ik 6 weken thuis.
Maar goed, daar heb je van geleerd. Dat doe je nooit meer.
Nee, 1 pionnetje per keer. Dus, meer dan.
De Motorpodcast. De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
Ik hoorde van Rob de Motor, of tenminste Rob, jouw collega. Die zei, ja, we doen ook aan motorgym. Een soort gymnastiek, zeg maar, speciaal voor motoragenten. Doen jullie dat nog steeds?
Dat doen we daar, waar ik dan net die blooper had. Op dat terrein doen we dat ook. Ja, dan gaan we met de twee benen aan één kant. Of staan op het zadel. Of een benen achter of handen los. Dat soort dingetjes. Ja, om even wat extra vaardigheid aan de motorrijder te geven. Zeg maar.
Na zo'n trainingsdag kan ik me voorstellen dat je een biertje wil opentrekken. Of een drankje. Is er een... let op het bruggetje, hè, nu naar de bike shed. Is er een plek waarvan jij zegt, daar doe ik dat graag, gewoon privé gezien?
Ja, nou goed, na een lange dag rijden. Meestal kom ik gewoon lekker thuis. Dus dat klinkt misschien een beetje burgerlijk, maar...
En trek je daar een biertje open?
Ja, nou ja, goed, door de week probeer ik dat niet te doen.
Nee, maar op zaterdag.
Ja, zeker. Gewoon lekker thuis. Maar ik vind het ook lekker om eventjes een cafeetje op te zoeken. Of daar even lekker te zitten. En vroeger ging ik... toen ik nog wat jonger was, veel rijden met vrienden. Lekker een terrasje pakken en daar even zitten. Dat is toch eigenlijk wel lekker van motorrijden. Even een stukje rijden, lekker terrasjes tasje pakken.
Dat zijn we helemaal met je eens. En daarom zijn we, hebben we jouw hulp nodig. Want als je nu zit te luisteren en denkt van ja, ik weet wel een hele leuke plek waar je kunt stoppen. De beste motorstop van Nederland. Ga dan naar demotorpodcast.nl of naar motorstopvanhetjaar.nl en nomineer jouw favoriete motorstop. Het kan een parkeerplaats zijn, het kan een benzinepomp zijn, het kan een café-restaurant zijn. Voor mijn part de Libreien als drie Michelinsterren restaurant, als jij daar graag stopt. Nomineer dan jouw favoriete plek op motorstopvanhetjaar.nl, want aan het einde van dit motorseizoen gaat de Motorpodcast de winnaar bekendmaken. En dat is dan de motorstop van het jaar 2024.
Ja, en die locatie zou dan zomaar onze bikeshed kunnen worden.
Ja.
Dit is het geluid namelijk van onze toekomstige bikeshed.
Klinkt heel gezellig. Ja, zoals ik in de intro al zei, ik ben afgelopen weekend ook weer op pad geweest om wat tips te checken. Want ik moet zeggen, de tips van jou als luisteraar, die stromen binnen. We hebben echt hele leuke dingen gekregen. Er zitten restaurants tussen. Locaties door heel Nederland. Van Zeeland tot Noord-Brabant tot iets in Drenthe volgens mij ook al. Een suggestie voor een samenwerking met de locatie in het midden van het land. En ook nog een plek vlakbij een parenclub. Dus misschien kunnen we een soort van samenwerking aangaan met die partij.
Maar we zijn discreet, hè? Dus daar doen we niet moeilijk over.
Ja, en het leuke is, vlak voor de opname van deze podcast kregen we een mailtje binnen van Igor. Die schrijft een hele lange mail. Beste Peter en Dennis, bedankt voor de vele uren luisterplezier. Het is elke keer weer een genot. Waarom niet één keer in de week in plaats van één keer in de twee weken? Nou, ik ben zelf motorrijder, vaste luisteraar, vriend van de show. Ik volg jullie ontwikkelingen over de bikeshed. Kijk, hier wordt het belangrijk. Heerlijk jullie kunnen fantaseren over wat er moet komen en hoe het eruit moet komen te zien, die bikeshed Nederland. Echt genieten. Ik vind het echt een tof idee. Die bikeshed Nederland moet er ook echt gaan komen. Het vinden van de locatie is eigenlijk nu het belangrijkste. En daarom ook een beetje mijn mail. Hij heeft verstand van leegstaande locaties in Nederland.
Kijk, dat is een goeie.
Dat is een goeie. Die moeten we te vriend houden. Hij zegt ook, nou, kom maar met vierkante meters. Jullie wensen. Moet het iets zijn groot, klein, met parkeerplaats. Nou, een hele lange, hele uitgebreide mail. En dit zijn de contacten waar we naar op zoek zijn. Igor, jij zegt, ik kom lekker een bakje koffie doen.
Doe dat.
Ik deel graag mijn kennis. Wij gaan jou contacten. Want we hebben jou nodig. We kunnen jouw kennis en hulp goed gebruiken. Maar als jij nu zit te luisteren en jij rijdt door Nederland en je denkt, ja, hier staat wat leeg. Dit vind ik mooi. Deze tent is bijna failliet. Hier moet een bikeshed komen. Of je ziet gewoon een mooi terrein met een mooie schuur. Laat het weten. Deel de locatie. Maak een notitie. Schrijf het op. Weet ik veel. WhatsApp het. Maak een foto en deel die met ons. info@demotorpodcast.nl. Want we zijn een lijst aan het aanleggen en daarmee kunnen we dan naar Igor.
Maar ben jij als luisteraar van de Motorpodcast een horecaondernemer of ken je een horecaondernemer die wel iets met bikes wil doen, die ons verder kan helpen met de bikeshed? Ja, laat dan ook even wat van je horen, want wie weet komen we dan daadwerkelijk tot die bikeshed met huisband enzovoort.
Mail naar info@demotorpodcast.nl.
De Motorpodcast.
Snel terug naar onze hoofdgast Erik Koops. Hij traint onder andere motoragent.
Neem ons eens mee in een dagje op jouw werk. Jij gaat thuis de deur uit en rijdt naar...
Ik werk vanuit de locatie Leuze, vlakbij Amersfoort.
Ja.
Je moet wel vroeg opstaan om met mij mee te gaan, want ik...
Oké, nou hoor ik het al. Ik kan dus geen motoragent worden.
We gaan om 6 uur de deur uit.
Oeh, dat is vroeg.
En dan ben ik om iets voor 7, dan ben ik op mijn werk. Dan zitten we eigenlijk met z'n allen eventjes, alle reisacteurs bij elkaar. Doen we een lekker bakje koffie, open de computer en even wat administratiemail. En om 8 uur komen de cursisten, of de collega's waarmee we gaan rijden. En... Nou ja, ligt er een beetje aan wat voor dag instructie je hebt. Maar even laten we even uitgaan van een instructiedag met twee collega's van Infra. De dienst Infra van de Landelijke Eenheid. Dat zijn opvallende motorrijders. Dan doe je even een gesprekje. Vraag even wat de wensen zijn.
Het zijn er altijd max 2.
Ja, in een gewone reguliere rijinstructie wel. Mm-hmm. En dan gaan we lekker rijden. Kijk altijd eerst even lekker rijden gewoon. Kijk even hoe ze erbij zitten. Vallen al dingen op. Meestal zie je in de eerste half uurtje wel een beetje van waar een beetje de pijnpunten gaan liggen ook op zo'n dag. En daarna dan bouw je dat gewoon lekker uit zo'n dag.
Wordt er dan van tevoren overlegd met die collega's van ik wil graag hier aan werken. Ik heb daar een twijfel over. Of dat was.
Er kan bijvoorbeeld iemand zijn van ik ben niet zeker over mijn bochtentechniek, wil graag veel bochten oefenen. Iemand die wil graag lekker door de stad. Of weer een ander die wil misschien een stukje onverhard rijden. Dat kan eigenlijk van alles zijn. En we doen het natuurlijk lekker een mooie omgeving. Ik rijd veel op de Veluwe, vind ik een fijne omgeving om te rijden. Maar goed, als ze naar Amsterdam willen, dan kunnen we ook naar Amsterdam. Of maakt niet uit, we mogen dat zelf kiezen. En dan onderweg doen we een bakje koffie En maken we er een gezellige dag van eigenlijk.
Oké.
Klinkt dus bijna als hobby.
Ja, nou ja, dat moet het toch ook een beetje zijn, die werk.
Hoeveel uur rijden jullie dan, zo'n instructie?
Nou ja, in principe zou je 6 uur op een dag moeten rijden. Goed.
Zo lang? Ja. Dat is best flink. En stel je voor, jullie zien onderweg Peter met de Kreidler. Is er dan ook, worden er ook mensen staande gehouden? Of gaat het echt puur om de instructie van het rijden?
Nou goed, dat hangt er ook van de collega af. Hè. Als zij iets zien onderweg, waar ze niet aan voorbij willen rijden. Dus. Dan is die ruimte er wel. Maar goed, het moet niet zo zijn dat we de hele dag een halve verkeerscontrole gaan doen. Want dan komen we niet echt aan de doelstellingen van de rijinstructie toe. Dus dat moet, het kan wel, maar daar ligt niet de hoofdfocus.
De Motorpodcast.
Jij doet nog veel meer hè, op de motor. Ook iets met camera's, toch?
Ja, daar ben ik ook weer een beetje ingerold. Via mijn werk eigenlijk wel bij motorondersteuning. Maar ja, ik rijd met cameramensen achterop in sportwedstrijden. Zoals wielerrondes en marathons, triathlons. Ja.
Nou hebben wij altijd, tenminste, dat hadden we toen we net bij de koffieautomaat stonden, hadden we het er ook al even over. Van, het gevoel dat die motoren die dat doen, dat die ongelooflijk dicht op zo'n wielrenner zitten. Dat je bij jezelf denkt, nee, net had je het er nog over, er moet vooral aangeleerd worden.
Afstand,
een beetje,
afstand.
Ja. Maar als ik dan zo'n motor met een cameraman achterop zie, dan gaat het echt raken links langs die wielrenners.
Nou ja, goed, ook in het.
En dat ben jij dus.
Ja, nou, dat kan, ja. Maar zeker in het wielrennen mogen we niet de wielrenners bevoordelen. Daar is de jury heel scherp op. Maar als je dan op televisie kijkt, dan lijkt het toch of we heel kort voorrijden. Maar dat komt eigenlijk gewoon omdat er ontzettend goede lenzen op die camera zitten. Het zijn gestabiliseerde lenzen. En dan kun je echt gewoon iemand helemaal inzoomen, alleen op zijn gezicht. Dan zitten we er gewoon echt wel meer dan 20 meter voor, want dat moet.
Dat is de truc. Ja,
en als we dat niet doen, kan het best een keertje voorkomen, dan komt onmiddellijk de jury, die stuurt ons weg. Dus dat hou je niet lang vol.
Want
dus dat lijkt net zo, maar we zitten echt wel voldoende afstand.
Maar dat is een pittige job, want je moet en het verkeer voor, dat is wel afgezette weg, maar je moet de weg in de gaten houden. Je moet die 20 meter achter je in de gaten houden. Een wielrenner kan wel eens een sprintje trekken, neem ik aan.
Ja, moet je allemaal rekenen mee houden. Je hebt nog een regisseur op je oren, je hebt de cameraman
achterop.
Van alles.
Oh, jij hoort een regisseur ook?
Jazeker, ja.
Okay. En, wat zegt zo'n regisseur dan tegen jou? Je bent er gewoon aan het rijden?
Nou goed, een regisseur die zegt een beetje wat hij wil. Welke shots, welke camera er in de uitzending is. Dus dat kan van alles zijn. Maar in principe maken wij zelf de beelden en hij kan dat gebruiken. Hm. Maar goed, het kan ook een afdaling zijn. Er kunnen bochten zijn. Nou ja, Nederland, jullie kennen het als motorrij, zit helemaal ramvol met verkeersheuvels, drempels, bochten, rotondes.
Ja.
Daar moet je allemaal rekening mee houden. Dus dat. En ik probeer mijn cameraman dan zoveel mogelijk van informatie te voorzien. We krijgen een bocht naar links, bocht naar rechts, een drempel.
Wat staat hij achterop?
Nou, ligt er. Kijk, als we ervoor zitten niet, dan zit hij achterstevoren. Of tenminste, hij zit vooruit, maar hij draait met de camera naar achteren. En als wij achter een renner zitten, dan staat hij voornamelijk, ja. Dan filmt hij over mijn schouder heen.
Dat is best.
Soms hangt hij er ook wel eens naast, half zo, om een mooi laagshot te maken. En,
ja, want onze dame van de 125cc op rijbewijs B.
Oh, dus Pien Meppelink, politica en motorfotograaf.
Die lag achterstevoren. Die lag met haar gezicht boven de uitlaat zo'n beetje.
Ja, nou, achterstevoren op de motor zitten, dat mag niet in Nederland. Dus dat doen we niet.
Oh,
nee, je zit met je benen gewoon normaal, hè, met de voet op de steps. En je draait. En zo de camera naar achteren wijzend, zeg maar.
Oh, waarom mag je niet achterstevoren op een motor zitten? Ja, als je goed vasthoudt, dan is het dan.
Nee, dat is niet de bedoeling, nee.
Dan spreekt oma agent weer, hoor. Nu is hij opeens weer agent. Als je zou moeten kiezen, liever 1000 kilometer privé rijden, 1000 kilometer een wielertocht of de Elfstedentocht, of 1000 kilometer motorinstructie, wat wordt het dan?
Oh ja, dat is een moeilijke. Ik vind het allemaal leuk eigenlijk.
Je mag maar 1000
dan
kilometer
ga ik voor
kiezen.
TV.
Ja, dan ga je voor tv.
Ja, vind ik wel leuk. Ja.
En wat voor wedstrijd dan het liefst?
Ja, wel een
iets
mooie.
Op ijs of gewoon.
Nee, wel een mooie
wielerwedstrijd.
Ja, Tour de France. Dat.
Ja, heb je dat wel eens gedaan?
Nee, ja, Tour de France, die doen de Fransen.
De Fransen, ja.
Ja, maar dat is het hoogste haalbare wat er is in ons vak.
Maar, een marathon van Rotterdam of zo?
Die ga ik doen.
Wauw, ja. Die ga je doen?
Ja, zeker. Ja.
Dat is toch wel spectaculair ook. Ja. Is,
en weet je dan op welke camerapositie je gaat rijden bij Rotterdam of niet?
Ik denk dat ik dan de voorste motor ben. Of de tweede. Maar
dan gaan we zeker kijken.
Ja.
Ik hou niet van rennen, maar wel van motoren.
Als je al die momenten hè, van al die sportwedstrijden, al je motorinstructie, we hebben die Orca natuurlijk gehad. Maar als we nog eens een mooi moment, een memorabel moment eruit pakken.
Ik ben ook 4 keer in China geweest om daar een wieleronde te mogen filmen. 1 keer in het Chinese hoog, gebergte. Dat is een meer, heet King High Lake. Ligt op 4 kilometer hoogte. Prachtig. Ja, het is echt een prachtig land, China. Het is best onbekend, maar het is echt mega mooi. En daar waren we met allemaal Chinese... het waren wel BMW's, maar waren van de Chinese maatschappij... met Chinese techniekmensen. En alleen de cameramensen en de motorrijders waren Nederlanders.
Hoe kom je daar nou terecht?
Ja, nou goed, het is een lang verhaal, maar uiteindelijk... ja, is dat onze expertise die we daar, waardoor we daar terecht zijn gekomen. En dan hebben we daar ook een aantal verplaatsingen gehad. Dat deden we daar altijd op de motor met de Chinese collega's. En dan ben ik op plekken geweest dat je echt denkt van... hier is nog nooit überhaupt een mens bijna geweest... maar zeker niet iemand uit Nederland. Ja, dat zijn gewoon prachtig mooie... dan denk ik, rij je daar op je motor, ook dan beroepsmatig.
Ja,
ja, dat is wel geweldig.
Zit er veel verschil tussen een Nederlandse... ja, wat ben je dan? Je bent motorrijder met een cameraman.
Ja, motaar heet dat.
Een motaar?
Ja.
Dan ben je motaar. Maar zit er een verschil tussen een Nederlandse motaar en een Chinese motaar? En tussen een Chinese motoragent en een Nederlandse motoragent?
Nou, dus de motoragenten, dat...
heb je geen ervaring
mee? Ongetwijfeld zit daar verschil in. Maar ja, goed, daar heb ik verder geen ervaring mee. Maar de motaars, ja... ja, dat is zo'n stuk ervaring. En daarom worden wij daar ook naartoe gevlogen, omdat... ja, als daar een Chinese motaar voor dat peloton gaat rijden... dan wordt hij over het algemeen weer weggestuurd... omdat men niet het idee heeft dat hij dan weet wat hij doet. En daarom huren ze ons in, mogen wij daar naartoe.
Zometeen in de nabrander gaan we het nog uitgebreid hebben... over jouw avonturen in China. De nabrander is er speciaal voor vrienden van de Motorpodcast. Wil je ook een vriend worden van de Motorpodcast? Kijk dan eventjes op demotorpodcast.nl. Gaan we nu even naar de post toe, want er is ook weer heel veel post binnengekomen.
De Motorpodcast.
Ja, we moeten beginnen met een rectificatie. Rectificatienieuws. Ja, Luy Tinke die schrijft... het is niet James Bond die zijn eigen voertuig bouwt... maar Q en zijn afdeling. Want we hebben het vaak over de James Bond-bike van Magic Motorcycles.
Bobby is eigenlijk gewoon de James Bond. Onder de motorbouwers.
Absoluut, dus absoluut. Maar
noemen we het gewoon dan.
Luy Tinke, hij is gerectificeerd. Reinder Douma die schrijft... Goedendag Peter en Dennis. Leuk idee, een bike shed in Nederland. Ik was vorig jaar op bezoek bij de bike shed in Londen... en dacht gelijk van zoiets zou in Nederland ook moeten kunnen, maar dan beter. Even eerlijk, ik vind de locatie in Londen van de bike shed geweldig... maar vond de motorbeleving wel tegenvallen op een dinsdagmiddag eind februari. Volgens mij moet het meer zijn dan te dure merchandise... met bike shed motorclub logo proberen te verkopen. Misschien is het een idee om de bike shed Nederland te realiseren... via een juridische vorm van een coöperatie. Waarbij motorliefhebbers lid kunnen worden via een financiële bijdrage. En op die manier wordt de bike shed Nederland van ons allemaal. Groeten, Reinder. Goed idee, toch?
Ja, goed idee. Ja.
Ja, nemen we mee. Ja, en zoals ik al zei, er stromen allerlei andere locatietips binnen. Dus rij je ergens langs, meld het bij info@demotorpodcast.nl. En nog een dikke shout-out naar alle vrienden van de show... maar speciaal Mark van der Weijer in het bijzonder... want die is een nieuwe vriend van ons geworden.
De Motorpodcast.
Even voor de goede orde. We kunnen niet alle berichten die binnenkomen... ook voorlezen in de Motorpodcast... maar je krijgt in ieder geval ten alle tijde antwoord van Dennis. Dat is zijn dagtaak. Ja, en hij kwam net al even ter sprake... de James Bond onder de motorbouwers. Onze eigen Bobby van MagicMotorcycles.nl. Hij maakt fantastische motoren. En speciaal voor de Motorpodcast is hij met ons de Custom Bike Challenge aangegaan. Dennis, jij de details.
Ja, als jij een Custom Challenge voor Bobby hebt... meld je dan bij info@demotorpodcast.nl. Het moet een beetje realistisch zijn, maar wel een uitdaging voor Bobby. In principe kan hij alles maken. Je motor wordt opgehaald... gaat naar de werkplaats in Huissen, wordt daarna weer netjes bij jou thuis afgeleverd. Je bent hem in februari wel 4 dagen kwijt, want dan staat hij met een koordje eromheen en een mooie spot erop te shinen op Motorbeurs Utrecht. Je kunt je het hele motorseizoen 2024 opgeven en ergens aan het einde van het seizoen, oktober, eind september, dan gaan we samen met Bobby door alle inzendingen heen en dan kiest Bobby de winnaar. Dus heb je iets wat je aan je motor wil laten doen, laten customizen, meld je bij info@demotorpodcast.nl voor de Magic Motorcycles Custom Challenge. De toekomst van motorrijden bij de politie. Je hebt het over die BMW gehad. We zitten natuurlijk tegen het elektrisch rijden aan. Hoe zie je dat?
Ja, elektrisch rijden op de motor... dat staat nog wat meer in de kinderschoenen, heb ik het idee, dan met de auto. We hebben wel eens een elektrisch motor op proef gehad... maar dat is eigenlijk niet echt een succes geworden nog. Dus ik denk wel dat het uiteindelijk gaat komen. Want ja, we moeten er toch een keer aan geloven. Maar ik denk dat we voorlopig met de motor nog wel even... gewoon lekker aan de benzine zitten.
trekt wel razendsnel op.
Ja, ik zeg, is lekker stil. Ja.
Maar als je iemand aan moet houden, dan heb je hem wel zo te pakken. Ja. Tenminste.
Persoonlijk als liefhebber, dat mag nog wel even duren.
Moet een beetje knetteren, hè?
Ja.
Ja. Let je daar als motoragent erg op knetterende motoren? Want dat is toch een terugkerend thema ook hier. We hebben wat fijne geluiden op voorraad. Dit is volgens mij jouw voertuig. Maar dan met iets...
Met het klepje?
Ja, het klepje staat open in dit geval. En dan klinkt hij ongeveer zo, hè? Dit zou een 1200 cc... motor kunnen zijn, of hebben we toch liever dit exemplaar in dat kwaad?
Nee, ik vind die eerste vind ik mooier.
Ja, eerste vind je mooier? Ja. Dat heb je toch ook wel, dat je motoren echt lekker vindt klinken?
Ja, dit vind ik ook mooi.
Ja. Deze komt van Bobby, overigens. Maar goed.
Een hele discussie motor lawaai. Ben je daar als agent actief mee bezig als je aan het surveilleren bent?
Ik zelf niet, maar ik kan me voorstellen dat mijn collega's daar wel wat actief mee bezig zijn. Ik vind een motorgeluid heel mooi. Ik ben ook gewoon liefhebber. Hè. Maar ja, weet je, je moet ook... je hebt bijvoorbeeld heel veel mooie dijkweggetjes waar ik van vind dat het heel mooi rijden is. Als je daar met heel veel herrie overheen gaat rijden, dan kun je erop wachten dat natuurlijk een keer over is. Dat is natuurlijk al op heel veel plekken al. Dus ja, ik vind het prachtig, maar verpest het niet voor de rest, zou ik zeggen.
Nee.
Dus met mate.
Over prachtige dingen gesproken.
De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
Ja!
Pak de calculator maar beter.
Een ton.
Ik heb het idee dat deze man er heel goed over heeft gedacht.
Nee, dat is altijd merkelijk. Ik moet heel eerlijk zeggen, van waardes ben ik ook niet zo op de hoogte. Dus zeg maar wanneer ik eroverheen ga.
Nou, roep maar eens. Wat ga jij kopen? Het moet, want we moeten daar wat strenger in zijn. Hè? In het verleden zijn er mensen van, ja, dan doe ik een schuurtje erbij. En het kost zoveel en een uitbouw. Nee, het gaat echt om motoren. Wat zou jij dan kopen? Ik bedoel, BMW, daar ben je gewend. Maar stel...
toch ga ik dan wel heel saai wel... Zou ik nog wel een mooie nieuwe Adventure willen hebben.
Ja, dus dan wordt het die GS 1300, die nieuwe.
Ja, die is nog niet in Adventure, maar als die dan komt... Ja, denk
is die
dan
nog niet in Adventure?
Nee, dus ik heb hem nog niet gezien.
Nou oké, okay. Die zit op, zeg met alles erop en eraan, zit je op 30 mil.
Ja.
Dan, dat is een mooie koffertje extra.
Ik zou ook wel een hele mooie big, zo'n V-twin, zoiets wat jij hebt, een Harley. Of...
Ja, dus ja. Toch echt meer dit geluid.
Ja, een beetje dat je vullingen eruit je mond trillen als je erop rijdt. Ja, dat vind ik wel lekker. Ja.
Toch wel?
Ja, voor een klein stukje rijden, ja.
Oké.
Maar het is een totaal andere beleving dan die GS.
Ja, zeker.
Gewoon voor de bij.
Ja.
Oké.
Ja, ja, als je allemaal hetzelfde doet, dan hoef je niet te nemen.
En buikschuiver door de modder?
Nou, buikschuiver heb ik vroeger wel gehad. Die tijd heb ik wel gehad. Wel iets snels. Misschien een...
Oké. Ik was nog even aan het rekenen, hoor. Dus ik doe er nog 35.000 bij voor die dikke Harley met alles erop en eraan. Ik ga ervan uit dat je voor alles erop en eraan dan gaat, hè? Koffertjes, hele...
Op zo'n Harley moeten geen koffers. Gewoon een beetje zo'n...
Oké, ik doe er min 2000, geen koffers.
Oké.
Okay. Wacht. Oké, 63.000 zit je nu op.
Oké. Okay. Nou, doen we nog een S1000 XR erbij.
Oké, en wat is dat precies voor motor?
Ja, dat is het snelle ding van BMW, maar dan wel waar je rechtop kan zitten.
Kost die?
Ja, die zal ook zoiets 25 zijn, denk ik.
Oké, 25 erbij. Ja, een pakket. Nou, 88.
Ja. Dan doen we nog een mooie klassieke R100.
Een R100?
Ja, dat is echt zo'n luchtgekoelde ouderwetse boxer.
En die koop je dan ergens tweedehands?
Ja, ik denk voor precies 12.000 euro dat die ding wat te koop is.
Okay. Nou, gefeliciteerd. Dat is helemaal goed.
Precies een ton?
Ja, het is helemaal perfect.
Maar je zegt een wat oudere dan tweedehands. Ben je zelf een handige Harry?
Nou, nee. Die moet me niet aan de motor laten sleutelen. Okay? Nee? Ik kan er een band pluggen. Daar kan ik wel als een spijker in zit.
Zit dat in de cursus?
Ja. Niet zozeer in de cursus, maar ik... Het zou erin moeten zitten, maar ik leer dat ook wel uit aan de collega's als dat enigszins kan. Zeker als je veel op de snelweg rijdt en je gaat nog wel eens over de vluchtstrook ook eventjes langs een file om te kijken wat er aan de hand is, waarom het stilstaat. Dan loop je nog wel eens tegen een lekke band aan.
Heb je een dingetje bij je, zo'n plugsetje?
En dat werkt fantastisch. Zeker, weet je, als er een spijker of een schroef in zit, je moet hem er even uit halen.
Ja,
probeer zoveel mogelijk lucht erin te laten zitten. En dan even met een plugsetje en een veter erin.
Ja.
En weer oppompen. En dan ben je eigenlijk met een kwartiertje rijden weer.
Ah, dat is wel de manier.
Ja.
Nou, dan weten we wat je graag wil hebben.
Het is fictief, hè? Toch steeds.
Oh, ja. Jammer.
Ik heb nog veel meer vragen, want ik wil nog wel weten hoe het zit met de bekende Duitse Rettungsgassen in Nederland. Of je ooit nog wel zou willen overstappen of hebt willen stappen naar een ander motorberoep. En of je als agent of als motorinstructeur, dan ben je ook agent, nog wel eens vervelende opmerkingen naar je hoofd geslingerd krijgt. Maar dat en meer gaan we gewoon in de nabrander bespreken. Want je weet het, als je nu zit te luisteren en je bent nog geen vriend van de show, ja, dan mis je die nabrander. En als je vriend van de show wil worden, dan nodigen we je uit om te gaan naar demotorpodcast.nl. Ja, we hebben zat besproken, Erik, maar nog heel veel te bespreken in de nabrander. Dank voor je komst nu alvast naar de studio. Als vaste luisteraar weet je het misschien. Je mag dit seizoen kiezen tussen een pak- en helmreiniger set als dank voor je komst naar de studio of een vizierreinigerpakket van onze gewaardeerde sponsor Handig Schoonmaken. Wat heeft jouw voorkeur? Dit krijg je waarschijnlijk ook allemaal van de baas, denk ik, maar...
Nou, valt mee eigenlijk.
Valt mee?
Ja, dat is...
Daar zou je een spik en span bij zitten.
Ja, nee, dat zeker. Nou, ik ga voor de... Vizierreiniger.
Vizierzet. Alsjeblieft, van onze gewaardeerde sponsor handigschoonmaken.nl. Ja, en je weet het ook inmiddels. Je mag deze podcast delen met andere motorvrienden die je kent. En luister via Spotify. Druk dan op volgen, want dan krijg je een seintje bij de volgende aflevering. En daarin praten we met Perry. Nou, dat motorrijden goed voor ons is, dat weten wij als motorrijders allemaal. Maar motorrijden heeft hem zelfs door het zware traject van bestralingen heen geholpen. En er is nieuws over een motorfilm die eraan zit te komen. Nou, dat en nog veel meer hoor je in de volgende aflevering van...
De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.